Goedemorgen voor degenen die mij niet kennen. Mijn naam is Tom Lucas. Ik ben voorganger van deze gemeente. En ik heb een nat pak, maar misschien neemt dat een beetje spanning weg of zo. Dus ik mag vandaag voor het eerst spreken. En ik vind het fantastisch. Ik moest al een beetje tranen. En als je mij vaker op het podium hebt zien staan alleen met een gitaar, dan weet je dat ik misschien wat emotioneel kan zijn soms. Of je dat nou leuk vindt of niet. Maar vandaag zou eigenlijk wel, na vandaag zou het eigenlijk wel een mooie start zijn voor een wat rustigere periode. Zou eigenlijk wel lekker zijn, al zeg ik het zelf. Maar daar zou ik straks iets meer over zeggen. In het Bijbelgedeelte van vandaag was er ogenschijnlijk voor de inwoners van Jeruzalem ook een moment aangebroken dat het leven weer terugging naar het oude normaal. Corona, oude normaal, we gaan weer terug. Gewoon weer rustig oppakken wat we gewoon zijn. En laten we dan ook even beginnen met de Bijbel te lezen. En we beginnen met Handelingen. Handelingen 2, vers 32, of 22 tot 39. Israëlieten, luister naar wat ik u zeg. Jezus van Nazareth is door God tot u gezonden. Hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u de goddelozen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. David zegt immers over hem: steeds hou ik de Heer voor ogen. Hij is aan mijn zijde. Ik wankel niet. Daarom verheugt zich mijn hart en jubelt mijn tong van blijdschap. Vervuld van hoop rust mijn lichaam, want u zult mij niet overleveren aan het dodenrijk. En het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding overgaan. U hebt mij de weg naar het leven getoond. Uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde. Volksgenoten, u zult mij wel toestaan dat ik over de aartsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is. Zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier. Maar omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen, heeft hij de opstanding van de Messias voorzien. En gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan. Jezus is door God tot leven gewekt. Daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand en heeft van de Vader de Heilige Geest ontvangen, zoals beloofd was. Die Geest heeft hij over ons uitgegoten en dat is wat u ziet en hoort. David is weliswaar niet naar de hemel opgestegen, maar toch zegt hij: de Heer sprak tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt. Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: wat moeten we doen, broeders? Petrus antwoordde: kom tot inkeer en laat u alle dopen in de naam van Jezus Christus, om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor alle die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. Tot zover. Zoals ik al eerder benoemde, was het al een behoorlijke chaos geweest de afgelopen tijd in Jeruzalem. De laatste 3 jaar, sinds de start van de bediening van Jezus, waren er veel ups, wat downs voor sommige vrome Joden. En hij had best wel wat reuring gebracht. Er waren intense gesprekken geweest met allerlei geestelijke leiders. Er waren brood en vis, was gedeeld onder duizenden. En ook anderen waren weer genezen van allerlei kwalen. En met Pesach, wat hier vlak voor is geweest, is hij dan gekruisigd. En daar waren de meeste mensen ook bij betrokken. Kruisig hem, kruisig hem. Waarna deze man in een graf werd gestopt en best wel wat getuigen in Jeruzalem en omstreken zeggen nu op dit moment, we hebben hem gezien. Hij is opgestaan. En na de hemelvaart, zoals wij dat kennen, waren zijn discipelen zichzelf gaan opsluiten. In een bovenkamer in Jeruzalem. Heerlijk. De rust was wedergekeerd. De vrome Joden gingen door met hun leven wat voor Jezus gewoon was. Het oude normaal. Deze vrome Joden die kwamen echt overal vandaan. Azië, Egypte, Rome. En die woonden in Jeruzalem om daar onderwijs te krijgen. Om daar te leren uit de Torah, het oudste gedeelte van de Bijbel. En zij waren, zoals je dat zou kunnen zeggen tegenwoordig, goed ingeburgerd. Ze spraken de taal, ze kenden de gewoontes. Tot op een gegeven moment zij hoorden in hun eigen taal. Zij hoorden over Gods grote daden in hun moederstaal. De discipelen hadden de Heilige Geest ontvangen, gingen naar buiten. En die mannen, die vrome Joden, die stonden daar verbaasd. En als ik dat zo voor me zie, staat er een groepje mannen die normaal aan de kant staat bij het voetbalveld te mopperen over wat er allemaal fout gaat. Het zullen allemaal dronken zijn. Mopper. Er staan een paar mannen te huilen. Intens verdrietig omdat het ze raakt dat Gods grote daden worden gesproken in hun moederstaal. En weer op een andere hoek staan andere mannen die voor elkaar bidden. De Heilige Geest is aanwezig. Het is gaande. Het gebeurt. Hier midden in Jeruzalem. En in deze heilige chaos neemt Petrus het woord. Petrus, de rots waarop Christus zijn kerk gaat bouwen, is de eerste die preekt. We hebben de evangelie gehad en dan beginnen we met handelingen. En de eerste die preekt is Petrus. De rots waarop Christus zijn kerk gaat bouwen. En door het geroezemoes van spot, tranen, gebed, spreekt deze man over het leven van Jezus. Wat zij kenden. Maar de toehoorders waren toch verbaasd. Want was dit Gods plan? Was het Gods bedoeling dat hij gekruisigd zou worden? En verderop haalt hij David aan. En de vrome Joden kenden dat, want dat kwam uit de psalmen. Psalm 16, psalm 110. En nou lijkt het net alsof ik een vrome Jood ben, maar staat gewoon in mijn voetnoten. Deze zienswijze, deze manier van kijken naar deze teksten, dat hadden ze nog nooit eerder gehoord. Deze uitleg hadden ze niet eerder gehad. Ze wisten inderdaad dat David hier zo in Jeruzalem dood, begraven. Hij lag daar, zijn graf was hier. Dus de tekst die hij schreef ging niet over hem. God spreekt tot hen op zo'n nieuwe manier. Net als voor de vrome Joden is het voor mij ook de laatste tijd behoorlijk druk geweest. Sinds 1 december mag ik voorganger zijn en sinds dat moment is het constant aan. Het is gaan, gaan, gaan. Zo, dan ga ik weer. We hebben 2 vreselijke overlijdens gehad in de familie. Onverwacht. Er is zoveel spanning, er is zoveel gebeurd. En dat zorgt ervoor dat je constant alert moet zijn. Want je bent ook voorganger. Oh, en ik ben ook docent. Dus dat komt er ook nog eens bij. Dat doe ik ook, nou ja, dat doe ik in mijn dagelijks leven en de rest van de tijd ben ik voorganger. Oh, en vader van 2 kinderen trouwens ook. En ik heb een vrouw. Ja. Sorry schat. En ik weet niet hoe jullie de laatste periode hebben gehad, maar als voorganger is dat al veel. Maar we hebben Pasen gehad, we hebben Hemelvaart gehad, we hebben Pinksteren gehad. En het wordt tijd dat het weer even rustig wordt. Even terug naar de basis. Dat wordt wel eens tijd, dacht ik. Even ontspannen na 3-6 maanden volle bak. Los van dat het van allerlei moois meebrengt, maar de afgelopen 2 weken waren weer vol. Het zat weer vol. Thuis, midden in de verbouwing, dan was ik kleding vergeten en we hebben beton gestort, dus ik kan niet in huis en dat soort dingen. Examenperiodes net afgesloten, herkansers, felicitaties, noem alles maar op. En ook hier in de kerk gebeurt er van alles. En dankbaar voor alle hulp die we hebben, die we krijgen, maar man, Ik ben echt wel verbijsterd en van mijn stuk gebracht van wat er allemaal nog moet. Is het al vakantie? En als ik dan in gebed ga en vraag om hulp, dan komen, net als voor die vrome joden, die oude waarheden weer naar boven. Lees je Bijbel, bid elke dag. Ja, ik kan dan echt onder de indruk zijn van mijn onkunde. Hoezo kun je als voorganger, hoezo kun je als vrome jood zeggen dat je het allemaal voor elkaar hebt, maar niet tijd maakt voor hem die je wil vullen? En hij zet ons weer aan tot nadenken over onze prioriteiten. We evalueren onze laatste periode om te zien wat misschien anders kan. En we willen weer terug naar die rots die hij voor ons wil zijn. En toch, waarom moet ik daar elke keer aan herinnerd worden? Waarom moet ik een stukje van Mozes lezen? Waarom moet ik over David horen? Waarom moet ik van Jezus lezen om daaraan herinnerd te worden? Waarom kan ik dat gewoon niet een wezenlijk onderdeel laten zijn van mijn dag? Van mijn week, van mijn maand. Ik wil de focus hebben op God. De focus hebben op God die zijn zoon gaf om voor ons een weg te gaan die wij niet kunnen gaan. Door dat graf heen, de dood verslaan en dan de kant weer uitkomen. Ik wil in hem zijn, zodat ik zijn plan kan volgen voor mij. Ken je dat? Dat je zijn plan wel wil volgen? Maar dat je geen idee hebt wat voor plan dat is. Als je vers 22 tot 24 leest, dan staat daar: God heeft gezonden. Gaat over Jezus, hè? Gods bedoeling is dat Jezus gekruisigd en gedood is. En uiteindelijk is het God die hem tot leven wekt door de dood heen, want de dood heeft geen macht meer over hem. Wat een plan. Gewoon, het is niet, mijn plan is dat ik vanmiddag, weet je, of dat ik... Morgen ga ik, vanavond ga ik voetbal kijken, dat is mijn plan. Ja, dat is niet zo moeilijk. Maar zo'n plan. En als zo'n moeilijk plan hier beschreven staat, waarom is mijn plan niet zichtbaar? Waarom is jouw plan niet zichtbaar? Wat is de richting die jij mag gaan? Gaat het eens een keer rustiger worden? Zodat je zijn stem kan verstaan? Misschien voel je wel een inwoner van de kerk. Net als de vrome joden, kom je uit je dorp of stad hier samen en je hebt je weg gevonden naar de gemeente om uiteindelijk daar te willen leren en in zijn aanwezigheid te zijn. En toch, je hoort God alleen spreken in de taal van de kerk, niet in jouw taal. Gods grote daden, die heb je wel gehoord, maar je hebt ze niet gezien. Laat staan dat je... En voor sommigen is dat een hele grote wens. Het leidend voorwerp bent van Gods grote plan. Dat je mag genezen, dat je mag herstellen. We lezen uit Handelingen. Handelingen der apostelen. Oftewel handelingen van de discipelen. En eigenlijk hoort daar een stukje tussen. De handelingen van Jezus door de apostelen. En wat hier gebeurt is dat de mensen die voor die tijd... Toen Jezus nog leefde, voor de gekruisigde, voordat hij naar de hemel ging. Bij Jezus kwamen met vragen, gingen nu op dit moment naar de discipelen toe. Zij kwamen met vragen, Petrus geeft antwoord. En vandaag is zo'n dag waarop je kan zeggen, ik heb een vraag. Ik zit ergens mee. Ik wil daar zijn waar ik antwoord krijg op mijn vragen. En we hebben een fantastisch ministry team wat... met je in gebed wil. Als je dat zelf lastig vindt. Als je het zelf lastig vindt om in gebed te gaan, om God te zoeken en te zeggen, Heer, wat is mijn plan? Vertel mijn plan. Deel uw plan voor mij. Als je dat lastig vindt, straks in de NIS, daar zitten nu Karsten en Rianne staan daar nu nog, maar daar zal de ministry staan om met je te bidden. En die oude waarheden in de tekst, die gelden nog steeds voor nu. Zoals de inwoners van Jeruzalem te horen kregen over David, krijgen wij dat vandaag over Jezus. Vers 32, Jezus is door God tot leven gewekt en daarvan getuigen wij allen. En als we die naar het in de Engelse vertaling, in de New International Version, ik vind hem heel krachtig. God has raised this Jesus to life And we are all witnesses of it. Hij, Jezus, kwam als hoop voor Israël. Bracht herstel aan iedereen. En stond op uit het graf, want de dood had geen macht meer over hem. Om ook herleving te geven aan jou. De tekst van vandaag sluit af met een oproep. En niet zomaar één. Laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus. Om vergeving te krijgen voor uw zonde. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. De zonden die hier genoemd worden, hoeven we niet alleen maar te vertalen met moord, overspel, verslavingen. Nee, de zonde waar het hier ook over draait, gaat over de zonde dat je op momenten hebt waar je niet in zijn plan beweegt. Met alle goede bedoelingen van dien. Met alle goede insteken die je hebt. Op momenten dat je in zijn plan gaat bewegen. We stoppen onze dagen, weken, maanden misschien vol met allerlei nuttige zaken. Vind ik zelf altijd wel. En hebben we oprecht ruimte gecreëerd om hem te zoeken? Dit is zo'n dingetje van thuis. Ik vind zelf altijd alles netjes en opgeruimd en gesorteerd en zo. Altijd heel fijn. Daar hebben we soms iets een meningsverschil over. En ik hou daarvan. Ik hou van opgeruimd, geordend, gesorteerd, alles netjes. En yes, in ieder geval één iemand. En mijn valkuil is dan op het moment dat ik dat volgens echt mooi opgeruimd heb, mooi gesorteerd, dat dan de volgende stap is, ik heb ruimte. En met ruimte moet je vullen. Ja. En dan hoor ik, heb je dat echt nodig? Is dat echt iets wat je moet doen? Heb je daar wel tijd voor? Zo zit het ook met ruimte die je maakt voor zijn werk in jou. Je kan in je leven alles netjes op orde hebben. Je kan het opruimen, je kan je dagplanningen maken, je kan je zaakjes voor elkaar hebben. Maar zodra je geen ruimte maakt voor de Heilige Geest om door je heen te werken, zal je zijn plan voor jou niet ontdekken. Je bent mooi, je bent geliefd. Je bent een kind van de Vader. Maar je kan nog zoveel meer worden. Je kan nog zoveel prachtiger worden. Zoveel meer prachtig, maakt niet uit. Je kan fantastisch iemand worden. Nog meer dan dat je al bent. Omdat je de Geest mag uitnodigen om in jou. Die vlam die daar brandt. En Tessa, ik vind het fantastisch hoe jij dat zei. Die vlam die in je brandt. Dat die tot een soort van paasvuur van ongekende proporties kan laten branden. Omdat hij door jou heen wil werken. Hij roept jou in jouw taal. Want voor u geldt deze belofte. Evenals voor uw kinderen. En voor alle die ver weg zijn. En die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. Amen. Mag ik bidden voor jullie? Heer, Vader. Zo komen we bij u, Heer. Omdat we willen dat u roept. We willen dat u roept in onze taal, Heer. In de taal van ons hart. Dat u raakt waar we geraakt mogen worden, Heer. We willen ruimte maken. We willen opschonen, ordenen, sorteren, Heer. Maar niet weer vullen. Niet weer vullen met de aardse dingen, Heer. We willen vullen met u. We willen gevuld worden tot aan de nok, Heer. Dat we overstromen niet met doen, met laten, wat we allemaal hier moeten doen. Maar dat we overstroomd worden met uw liefde. Dat we overstroomd worden met uw geest, Heer. Heer, en waai zo met uw geest door deze gemeente. Voor ieder die hier vanochtend voor het eerst is, Heer. Die meegekomen is om een doop mee te maken van een geliefde, Heer. En daar zijn we super dankbaar voor. En ook de dopelingen zijn er dankbaar voor, Heer. Maar u raakt hard aan. U waait met uw geest door de rijen. Want deze belofte geldt niet alleen voor hen die hier aanwezig zijn in de gemeente. Die wekelijks komen in de kerk, Heer. Het is voor ieder die u roept. Heer, stort uw geest zo uit over ons. Werk in ons. Heer, en misschien zit er iemand hier nu op dit moment. Ik heb toch een nat shirt, maakt niet uit. Die gezegd, ik voel een oproep, Heer. Beweeg harten, raak hart aan. In de naam van uw Zoon Jezus. Amen.